Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij de schriftlezing en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Matthäus 2, vers 13 tot 23. We noemen nu Matthäus 2, vers 13 tot 23. En we zingen psalm 91, vers 1. Psalm 119, vers 10. Psalm 3, vers 1 en 4. Psalm 34, vers 10 en 11. Psalm 37, vers 20. We lezen Matthäus 2, vers 13 tot 23. En we zingen Psalm 91, vers 1. Psalm 119, vers 10. Psalm 3, vers 1 en 4. Psalm 34, vers 10 en 11. En Psalm 37, vers 20. We wensen u een goede dienst.
Dat onze enige hulp en verwachting mogen staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, en die de trouw houdt van geslacht tot geslacht, die leeft tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen door samen te zingen van Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91.
Thank you.
meisjes. We willen ons voor alle dingen stellen, voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Zoals u die beschreven vindt in Exodus 20. In navolging daarop willen we samen zingen van Psalm 119. Het tiende vers. Ik ben, o Heren, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Tiende vers van Psalm 119 willen we samen zingen naar de lezing van de heilige wet des Heren, welke aldus luidt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een heilige God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen.
Thank you.
Gemeente, willen voor alle dingen het heilig aangezicht des Heren en zoeken we in gemeenschappelijk gebed. Mijn heren, om velerlei redenen. Want het is in uw goedheid, langmoedigheid en verdraagzaamheid. Dat gij ons aan de morgen van deze dag nog weer in de gelegenheid stelt om ons onder uw woord neer te zetten. Heren, vele anderen moesten in de afgelopen nacht het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, maar ons hebt gelaten in het heden der genade, die wel aangename tijd, de dag der zaligheid, waarop gij nog uw woord doet uitgaan, heren, dat ontwijfelbaar vast is voor degenen die daarop mogen betrouwen en die daardoor nooit beschaamd worden in der eeuwigheid niet. O Heere, en vervolgens doet gij ons niet alleen hier samenkomen, maar doet gij ons beseffen. En schenkt ons een diepe indruk in onze harten dat uw langmoedigheid is. Heere, dat wij nog zijn mogen die we zijn. Genade mocht verheerlijk worden in ons leven. Heren, we mogen uw aangezicht zoeken om de noden en de zorgen aan u voor te leggen die dit aardse leven met zich meebrengt. Heren, gaat de mensen paradijs gegeven, maar wij hebben het door onze diepe val gemaakt tot een huilende wildernis, waarin alles gevonden wordt, behalve de vreze Gods. Waarin ons alles geboden wordt, behalve de rechte troost. Waarin alles te verkrijgen is, behalve de vrede voor het hart. Heer, dat wij dan de zorgen en noden die ook in dit deel van uw wijngaard gevonden worden, voor u mogen neerleggen. Gij kent de zwakheden en gebreken van de herder en leraar te deze plaatsen. Wilt gij ze genadig wegnemen en hem sterken en bekwamen tot een arbeid die gij op zijn hand gelegd hebt, Heer, en dat met de zijnen het is samen, opdat uw lof nog mag opklinken uit het stof vanwege uw gunst. Want die heeft hij en die hebben wij nodig, omdat die gunst meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Heren, we gedenken ook onze vriend en broeder Cornelis Wiegers, die in zo'n hulpeloze en erbarmelijke toestand verkeerd had, dat we moeten zeggen, ach, hoe lang nog, heren, hoe lang? En dat weet gij en het ligt in uw hand. En we bevelen hem aan in uw zorgen. We hebben zoveel jaren samen in en uit gegaan, heren, voor uw aangezicht. In het midden van dit volk gedenkt ook zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen, alle die hem lief zijn. Onze vriend Frits Bom. Anderen die opgenomen zijn, ja, al jaren in gezinsvervangende tehuizen en verpleeginrichtingen en zorginstanties, heren. Gij kent ze bij naam en gij weet hun verblijfplaats. U kent de omstandigheden waaronder ze verkeren en bidden u of gij in uw goedheid hun leven wilt zegenen, hun lijden wilt draaglijk maken. Ja, dat gij het nog zou willen gebruiken, heren, opdat zij in hun omstandigheden tot u de toevlucht mogen nemen. Trek dan nog, heren, opdat wij u zullen nawandelen. We willen ook in deze morgen ons nabij zijn onder de bediening van uw woord. Dat uw woord, Heere, ingang mag vinden in ons aller hart. Dat het niet af mag stuiten op dat panzer van eigen gerechtigheid, van ongevoeligheid en onverschilligheid. Maar heren, dat wij met een hartelijk verlangen en met een heilbegeerig hart hierheen zouden mogen gekomen zijn als een vrucht van de bediening van uw lieve geest, die het uit de Vader en de Zoon neemt om het ons te verkondigen, die Heere is en aanbeden wordt met de Vader en de Zoon van nu aan tot in eeuwigheid. Die geest, Heere, mocht gij ons in dit morgenuur willen schenken als de leidsman onze jeugd. Ja, Heere, dat ook bij het ouder worden de helderheid en de klaarheid in de bediening van uw woord niet zou behoeven te ontbreken vanwege menselijke tekortkomingen of vanwege ouderdomsverschijnselen. Heere, sterk en bekwaam ons, geef eenvoudigheid, oprechtheid, maar ook deftigheid in spreken. En Heere, dat het luisteren mogen zijn tot verkwikking, vertroosting, bemoediging, tot heenwijzing. En niet dat de mens niet afgebroken behoeft te worden in zichzelf, maar dat is een werk van u, Heere. Dat kunt gij alleen. Want waar we ook tegenaan schoppen, het zal alleen maar vallen, het zal alleen maar teniet gedaan worden als gij het vernietigt. Onze vijandschap, onze eigen gerechtigheid, onze zelfbewustheid, alles waarmee de mens staat tegenover u. En alles waaraan die moet sterven voor u en met hem die de dood wilde ingaan. Het is alles, Heere, een daad van uw goddelijk alvermogen. Het is alles datgene wat de mens niet kan, waar hij ook geen lust toe heeft, ook al zal de plicht hem daartoe dwingen en het plichtsgevoel waar, Heere, we zijn. De diepste afhankelijk van de werking en de doorwerking van uw lieve geest. Onthoud ons die dan niet, Heere, hoewel we het niet waardig zijn en verdiend hebben. Maar je mocht het willen doen uit vrije goedheid. Want uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Ontferm u dan ook over ons in deze morgen, Heere. Heb dank dat gij die mevrouw weer teruggebracht hebt uit het ziekenhuis, die daar over de grens woont en verkeert. En we weten niet of ze in dit morgenuur ook met ons meeluistert of in ons midden mag zijn, maar Heere, werk gij zelf de dankbaarheid in haar hart. En dat geldt voor al degenen die gij weer opgericht hebt uit ziekten of zwakheden van het lichaam. Stel het dienstbaar, Heere, tot onze waarachtige bekering. En dat ons gebed mag zijn, Heere, vanuit een ootmoedig hart. Hetgeen u aangenaam is, wat niet groeit op de akker van het menselijk hart, maar wat gij, Heere, kunt schenken. We bidden u of ook deze morgen nog getuigen zouden mogen zijn van uw grote daden. En dat gij nog door zou willen trekken om uw volk te onderwijzen. Om zondaren te vernederen en te verootmoedigen, Heren, om de van verre staande nog een woord van bemoediging te doen toekomen, opdat ze toe mogen nemen in de kennis van Christus en zijn opstanding. En zijn lijden en sterven en zijn vernederende gangen. Heren, wees ons zo nabij. Met al degenen die naar u hebben leren vragen en zoeken en die tot u verheffen het angstig hart. Om Christus wil. Amen. Ik weet u willen samen lezen en luisteren naar de gedeelte van het heilige woord des Heren, wat u vindt opgetekend in Matthäus 2. En daarna van de versen 13 tot en met 23. Aan het einde. Wij noemden u te lezen en te luisteren naar de gedeelte van het heilige woord van God, het ontwijfelbaar getuigenis des Heren uit Matthäus 2, te beginnen bij het 13e vers.
Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heeren verscheen Jozef in een droom, zeggende: Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlieg in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde en nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot den dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, na den tijd die hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rahel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heeren verscheen Jozef in den droom in Egypte, zeggende: Sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israël, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden waardoor de profeet gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover.
Kinderen, lezen zo opmerkelijk in de tweede brief van de apostel Paulus, het eerste hoofdstuk, het 19e vers. Een lofrede op het profetisch getuigenis. Daar zegt de apostel: wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een schijnend licht in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Gemeente, hier vinden we in het kort de lijn uitgestippeld, de reisroute aangegeven, helder en klaar. Wat het doel is van het profetisch getuigenis. Wat het doel is ook van het getuigenis der profetieën. Daar bedoelen we mee ook wanneer vandaag de dag aan dat profetisch woord getuigenis gegeven wordt. dat het vast is. En dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. Waarom? Wel omdat het ontwijfelbaar en onwankelbaar vaststaat dat die profetie vervuld zal worden en uit zal komen. En dat er geen woord is dat van God uitgegaan is, dat van mensen is, maar van de mannen Gods die door zijn geest aangedreven zijn. En die profetie die zeer vast is, dat profetisch woord, daar zegt de kanttekenaar van, namelijk dat in de schriften der profeten staat beschreven, het welk van de kracht en de toekomst van Christus overvloedig getuigt. Ja, dat het zeer vast is, namelijk om op hetzelfde, als op een zeer vaste grond, ons geloof te bouwen. Opdat de dag aanlichte en de morgenster opga in onze harten. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord. Ook door het gepredikte woord. Ook door het gelezen woord. In het bijzonder door het levenwekkende woord. Wanneer de Heilige Geest door dat woord spreekt in het hart van zondaren. Van levend gemaakte zondaren. En van hen die buiten dat onderwijs der schriften niet kunnen. En die altijd maar weer in de duisternis van hun leven, in de tegenspoed, in hun kommer en verdriet terugvallen op dat woord te zoeken en zeggen: nog heren, dat er één woordje zou mogen zijn. Ik heb een oude vriend gehad, de redelijkheid, en die zei nog wel eens, en die mensen die deden al hun afspraken af met een briefkaartje, en dan schreef hij aan mij, ja, of dat ik wilde komen preken dan en dan. En hij zegt, ja, ik wacht altijd met het schrijven van een briefkaartje, zegt hij, tot ik een woordje gevonden heb om daar aan toe te voegen. Maar hij schreef niet alleen maar voor dat beurtje, maar hij wou toch van die gelegenheid gebruik maken om getuigenis te geven van dat woord dat eeuwig zeker is in slechte wijsheid. Deed. Het gaat maar om een woordje. Het gaat soms maar om een lettertje. Als het maar indaalt in de ziel. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En dat de weg baant van de duisternis naar het licht. Van het licht naar de dag. En van de dag naar de morgenster. De morgenster die blijvend is. Waarmee bedoeld wordt, volgens de schriften, Christus die in ons zal opgaan in zijn volmaaktheid in het toekomende leven, gelijk God het licht en het lam, de kaars en de morgenster van het hemel Jeruzalem wordt genoemd ten aanzien van de volle kennis die wij ons dan door hem zullen ontvangen. Want het woord is niet alleen tot verlichting van onze ziel, maar ook tot kennisneming van de grote daden Gods. En dat is volgens de kanttekening, dat zijn die dingen die God in Christus gedaan heeft tot zaligheid van zondaren. Het profetisch woord en de vervulling daarvan vinden wij opgetekend in het Evangelie, in het Nieuwe Testament. In het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 2. En daarna van het tweede gedeelte van het 15e vers. Waar we Gods woord, onze tekstwoorden, al dus lezen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen bij deze vervulde profetie een ogenblik nader stilstaan en dan samen nadenken over de vlucht naar Egypte, het verblijf in Egypte en de roeping uit Egypte. Dus het profetisch getuigenis vervuld. In de vlucht naar Egypte, het verblijf in Egypte en de roeping uit Egypte. Maar vooraf willen we u nog in de gelegenheid stellen om uw liefdegave uit te reiken voor de genoemde doeleinden. En de Heere die een milddadig gever en geester lief heeft, zegenen u en uw gave. En inmiddels willen wij samen zingen van Psalm 3, het eerste en het vierde vers. Psalm 3, vers 1 en vers 4. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Ze maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen mij van mij. Hoe bitter ik ook lijn, nog deze smaadtaal horen, God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. En sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij de waken. De versen 1 en 4 van Psalm 3. geliefden, wat komt de levende kerk dan uit een diepe nood naar boven? Dat de almacht God nodig is om de vijandschap te verbreken en de kaken te verbreken waarin ze gevangen zitten. En dat, gemeente, door eigen schuld. Dat omdat wij van dit paradijs dat de Heere aan de mens gegeven had, een huilende wildernis gemaakt hebben. Dat omdat wij God, de springader des levende waters, verlaten hebben. En ons gebroken bakken hebben uitgehouden. Die geen water houden. En waar we dan ook mee om moeten komen. Als er enige dorst mag zijn. En enige honger. Naar de gerechtigheid van Christus. Want die voedt God met honger. Die laaft hij met dorst. Die komen om in en met zichzelf. Om alle verwachting van het schepsel te verliezen. En om alleen zich te mogen verlaten op hem. Die het leven is. Op die bron en fontein des levens. Die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Maar gemeente. Maar daarvoor kon hij in zijn hemelse heerlijkheid en in zijn goddelijke majesteit niet blijven. Maar daarvoor moest hij afdalen naar deze lage aarde. Daarvoor moest hij mens worden onder de mensen. Ja, daarvoor moest hij lijden van zijn eigen broeders. Daardoor moest hij vluchten voor zijn eigen volk. Geliefde, de gangen die de Heer Jezus gemaakt heeft hier op de aarde. Om het leven in dit meezeg der ellende voor de kerk draaglijk te maken en ze te dragen, te doordragen. Daarvoor moest hij zelf een vluchteling worden. Vluchteling, een vreemdeling hier beneden. Maar, zegt hij, dat u wet op reis mij niet ontbreken. Dat is het kenmerk van de levende kerk. Dat is het kenmerk dat we zo menigmaal beluisteren. En die dichter van Psalm 119, waarmee hij dan ook besluit, want dan zegt hij. Ach, zegt hij, ik ben gelijk een schaap die het rondgedwaald heeft en zijn herder verloren heeft. Maar, zegt hij, maar zoek uw knecht, zegt hij, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Gemeente, de diepste smarten, zegt een dichter, blijven onze harten in den Heere gerust. Dat is het geheim van de kerk. Dat is het geheim van Gods volk dat de wereld niet kent. Ben je er wel eens jaloers op geweest? Als je levende ziel hoorde spreken. Vanwege hun toevlucht. Dat u jaloers bent geweest en hoorde spreken over het vertrouwen. Het zij aangevallen, het zij bestreden, het zij geschud. Maar nochtans aanwezige vertrouwen op de bodem van de ziel. Als een planting Gods die nooit en ten nimmer uitgerukt zal kunnen worden. Daarom is het geloof niet alleen noodzakelijk, maar het is ook een onzegbaar groot voorrecht. in de diepte. Uit de diepte roep ik tot u. Het zijn de roepstemmen. Het zijn de woorden uit de schrift. Uit het oud-testamentisch getuigenis. Waarmee ons de gangen en de wegen van de Heer Jezus Christus aangewezen worden. Opdat we ons in hem zouden verlustigen. Opdat we ons in hem zouden verblijden. Opdat we door die gangen van de Heer Jezus bemoedigd zouden mogen worden. En gesterkt en getroost in de diepte van het lijden. In de strijd om het bestaan. Het bestaan voor God. De goede strijd. Tegen de zonde, tegen de wereld en tegen ons verdorven hart. Tegen onze gevallen natuur en tegen alles wat indruist. Tegen de majesteit, de heiligheid en de heerlijkheid des Heren. Ja, alles wat zich opricht tegen God als een macht hier op deze aarde. Die zich vertegenwoordigt in de onwedergeboren mens. Die ook wel genoemd wordt de onboetvaardige wereld. Of wereldling. Gemeente, wat dan nodig is. Is dat wij iets van die gangen van de Heer Jezus leren kennen in ons leven. Dat wij iets van die voetstappen mogen leren drukken. Dat we mogen leren beoefenen wat het zeggen wil. Dat hij tegen jou, dat hij tegen Petrus zegt, maar volg gij mij na. En die Petrus die dacht dat hij dat wel kon. Maar u kent wel die anekdote natuurlijk van die voetstappen. In het strand van die ontmoeting. Met die man. Quo vadis. Waarheen gaat gij? Van de Heer af. U, ik en u. Van de Heer af. Als hij ons niet vasthoudt. Als hij ons niet leidt. Als zijn woord onze leidsman niet is. Als wij zijn wet hebben verlaten. Als wij zijn geboden zijn vergeten. Dan gaan we van de Heer af. En wat een voorrecht. Wanneer hij ons dan verschijnt en tegenkomt. En zegt, quo vadis, waarheen gaat gij? Want de enige goede weg is achter de Heer Jezus. Ach, dat is niet ons eigen weg. Dat is niet onze godsdienstige weg. Dat is niet onze rechtzinnige gang. Dat is niet iets van ons. Maar dat is alleen een vrucht van de trekkende liefde. Dat is alleen als een vrucht van de overtuigende niet. Maar van de overbuigende kracht van Gods geest. Om hem te mogen volgen. We moeten naar de stof. Want daar ligt de rijkdom. Daar ligt de dierbaarheid. Daar ligt de heerlijkheid. Van de gangen van de middelaar. Van die dierbare borg en zaligmaker. De Heer Jezus Christus. Is hij al dierbaar geworden. In uw ogen. In de gangen van zijn vernedering. Of trekken we daar onze neus voor op. Zoals de wereld dat doet. En de prominenten in de godsdienst. En in het theologisch bedrijf. Van onze dagen. Die de neus optrekken voor de vernederde gangen van onze borg en zalig maken, de Heer Jezus Christus. Maar ben je al verliefd op geworden? Op hem en op zijn gangen, op zijn voetstappen. Och ja, het is een beetje een profaan voorbeeld natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar ja, zo ben ik nog eenmaal. Als nou een meisje, een jongen ziet gaan. En dan zegt ze, kijk hem eens lopen. Begrijp je? Want ze ziet in zijn gang, in zijn manier van lopen, ziet zij het voorwerp van haar liefde. Heb je hem al zien lopen? Heb je hem al zien gaan? In die weg van vernedering, heb je hem al gezien hoe hij ging al vluchtende naar Egypte? Kon dat niet anders? Moest dat nou zo? had de Heer nou geen andere weg kunnen houden met Jozef en Maria en met het kindje. De Heer is toch machtig. Hij had de engelen toch laten zingen vrede op aarde. Ja, dat is waar. En daar was de lof gezongen van hem die vrede zou maken tussen de rechter van hemel en aarde. En dan in zichzelf verloren en boetvaardige zondaar. Die vrede, ja. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar meer verdeeldheid. Want vervuld moest worden wat geprofeteerd is. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de verzenen vermorzelen, maar gij zult het de kop vermorzelen. En als de Satan van jongs af aan bezig geweest om de Heer Jezus de verzenen te vermorzelen en zijn volk en zijn kindertjes van de geboorte af aan, ja, zolang ze nog verborgen liggen in de baarmoeder van Gods verkiezende liefde, weten daarvan niet van. Maar als ze geboren worden, dan staat hij op. Als ze leren roepen naar God. Als ze leren gaan vragen naar dat levende brood. Naar die eeuwige goddelijke wijsheid die alleen kan zalig maken. Naar die verzoening door het dierbaar bloed van God. Dan, gemeente, dan staat hij op. En deze geschiedenis, dat de Heer Jezus moet vluchten, die staat niet los van de geschiedenis van de wijzen uit het oosten die tot hem gekomen waren en zich neergebogen hadden. Daar waar de ster bleef staan, de morgenster. Daar waar het symbool van het koningschap van Christus gezien werd. Ach, geliefden, die mensen waren verder geleid dan wij. Want wij moeten het nog steeds doen met de priesterlijke bediening van Christus. En wat zijn er weinig, ik bedoel, laat ik het goed zeggen, wij moeten het doen met de profetische bediening. En het zijn er weinig die uit de priesterlijke bediening van Christus bediend worden. Die bediend worden door de kracht van zijn dierbaar bloed. En die weten gereinigd te mogen zijn. Vanwege van al hun zonden. Om dan ook iets te mogen leren kennen van die koninklijke bediening. Ja, die hem bewaart en beschermt hier op aarde. Christus is de koning. Hij ging als koning in zijn koninklijke bediening naar Egypte. Heb je nooit bij stilgestaan, zeker? Want dat is de vrucht, dat is het werk van zijn koninklijke bediening. Dat hij zijn volk bewaart. Dat hij zijn volk spaart en draagt in welke grote, hoe grote nood ze ook mogen verkeren. Dat hij ze niet zal begeven of verlaten. Dat hij altijd bij ons zal zijn. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Nimmer meer van hen zal wijken. Daar moet je koning voor zijn. En daar moet je alle macht voor hebben in hemel en op aarde. En die was hem gegeven. Die macht. En dan moet hij vluchten. Opdat vervuld zal worden. Ik zal vijandschap zetten tussen u. Hij moest vluchten naar Egypte. De gemeente, dat is een wonder. Want we zullen daarna nog horen natuurlijk wat dat Egypte was. Maar we zullen bij de grote lijnen houden vanmorgen. Dat Egypte, dat vijandig stond tegenover het volk Israël. Dat de Israëlieten verachten. Het volk dat zich bezighield met occultisme, met bijgeloof, met afgodendienst. Het volk waar geen plaats was voor de waarheid die uit God is. En wat is nou een wonder dat de engel tegen Jozef zegt, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zeggen zal. Wat een les, gemeente. Als ze proberen weg te komen. Weg te komen onder de druk in dit leven. Weg te komen onder de lasten van het ambt. Weg te komen onder de verachting de verachting van tot zo'n veracht koppeltje te behoren, tot zo'n, ja, tot dat kleine deel, tot dat verachtelijk deel van Nederland te mogen behoren. Om daar onderuit te komen, om ook herkenning te vinden in de wereld. Ik zal u daar zult u blijven, zegt de engel tegen Jozef en tegen Maria en tegen het kindje. Ja. Ja, vroeger werden de ambtsdragers gekozen voor hun leven. Tegenwoordig moeten ze er naar uiterlijk. 12 jaar moeten ze eruit. In Friezenveen wordt er wel eens een beetje de hand mee gelicht. Maar dat is niet zo ramp natuurlijk. Maar je weet wat ik bedoel. Zo is dat nou eenmaal gelegen in de kerk. Maar in het Koninkrijk Gods is het anders. Daarom lijkt de kerk ook niet meer zo echt op het Koninkrijk Gods. Daarom hebben ze andere wetten en andere regels. En daarmee zijn ze afgeweken van het Koninkrijk Gods. Egypte, de kerk is een land der duisternis geworden, mensen. Geloof me nou. De kerk is een land van uiterste duisternis. De Heere niet, maar de kerk wel. De kerk is een plaats waar het verstand regeert. Waar de wereld is binnengedrongen. Waar het fundament waar de kerk op gebouwd is, meer en meer losgelaten wordt. Waar belijdenissen veranderd worden, toegevoegd worden. Om ruimte te krijgen in die kerk. De kerk zoekt ruimte. Een ruimtegemeente die niet in de kerk te vinden is, want dat is menselijk. Maar de ruimte voor de kerk, de ruimte voor de levende kerk ligt in God. En in zijn woord. Daarom verkeren we in Egypte. Omdat we God verlaten hebben. En dan moet de levende kerk moet de gangen van Christus volgen, zei ik. En dan moeten ze vluchten. Dan moeten ze wel eens vluchten. Vluchten voor de wereld, vluchten voor de godsdienst. Vluchten voor hun eigen familie soms. Dat ze niet meer gedoogd worden. We worden nog gedoogd, maar met velen moet ik zeggen, hoe lang nog? En de tijden worden steeds donkerder en banger voor de kerk. En meer en meer moeten wij ervan uitgaan dat de voetstappen van Christus naderen. En dat hij komt met het eindoordeel. Maar gemeente, waarom moet de kerk vluchten? Wel, omdat ze niet van de wereld is. Ze is in de wereld en ze is niet van de wereld. Waarom moet de kerk vluchten? Omdat de wereld vijandig staat. De overste der wereld haat die kerk. De overste der wereld haat degene die het zoeken bij de Here. En die het verwachten van de Here. Die worden in de wereld gehaat. Die worden uitgedreven. In het buitenland worden ze gedood. Door het moslim-extremisme. Wat hier in Nederland omarmd wordt. Ja. Het wordt hier omarmd. Zeg je, kom maar. Multiculti. Van de Here af. Quo vadis. Nederland. Kerk. Godsdienst. Volk van God. In hoeverre gaan ze mee? In hoeverre gaat de levende kerk mee in de afval? We mogen onszelf wel onderzoeken. Hoe ver mag onze tolerantie gaan? Waar moeten wij nog respect voor hebben? Wat wordt er van ons gevraagd op de vlucht naar Egypte? Maar gemeente, hoe het ook is, Weet u wat nou het wonderlijke is? Het wonderlijke. Dat nou de Heer Jezus en Jozef en Maria in dat Egypte, dat goddeloze Egypte, dat land der duisternis, dat ze daar nou veiliger zijn dan in het land der belofte. In Israël. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat ze nou in de wereld veiliger zijn soms dan in de kerk. Ja. Ja, dat kun je ook niet geloven eigenlijk. Dan kun je eigenlijk, hoe moet je dat nou nemen? Hoe moet je dat nou nemen? Ja, hoe moet je dat nemen? Ja, zoals het is. Want zolang de geest van Herodes heerst in de wereld en in de kerk, is Gods volk niet veilig. Dan is Gods volk vaak veiliger in de wereld dan in de kerk. Dat is een zeer ernstig verschijnsel. Een zeer ernstig verschijnsel als de levende kerk, als een kind van God, niet meer in een kerk zijn kan vanwege de naijver, vanwege de vijandschap, vanwege alles wat zich tegen het levende kind verheft. En dan moeten ze in Egypte blijven. Om er ook uitgeroepen te kunnen worden. Wat is dat verblijf in Egypte? Wij weten niet precies waar zij in Egypte verbleven zijn, welke plaats. Maar één ding weten wij, gemeente, dat de Heere die plaats had aangewezen. Dat de Heere gezegd had, daar moet je zijn. En daar zijn ze gekomen. En daar zijn ze gebleven. Totdat de Heere het verblijf in Egypte. Soms verstoken van de waarheid. Het is, gemeente, het verblijf in deze wereld. In de wereld der zonde is een tijd van beproeving. Het is een tijd van beproeving. 40 jaar moest Mozes blijven in de woestijn. Tijd van beproeving. 40 jaar moest het volk Israël door de woestijn geleid worden. Een tijd van beproeving. Het verblijf hier op aarde, in deze wereldgemeente, is voor de kerk een tijd van een beproeving. Een tijd van worsteling. Een tijd van strijd. En waar gaat meestentijds die strijd over? Wel of God het wel goed doet. Begrijp? Waar gaat die strijd over om het eens te worden met de Heer en de weg die Hij met jou en met mij gaat? Want het grootste struikelblok in het leven van de kerk is dat ze nog zoveel van zichzelf houden. En ik wist niet dat mijn arme ziel nog zoveel van zichzelf en van de wereld hield, zegt Robert McShane. Oh, kijk. Kijk, dat is wat anders dan een beetje godsdienst, of niet? Dat is wat anders dan een beetje kerkelijke trouw. Een beetje rechtzinnigheid. Dat gaat dieper, hè? Dat gaat dieper. In Egypte gaat het dieper, hoor. In Egypte gaat het soms erg diep. Ja. Daar alle hoop mij gans ontviel. En schijnbaar, hoor, daar moet ik erbij zeggen, schijnbaar niemand zorgde voor mijn ziel. Ja. Zo diep kan het gaan. Zo diep kan het gaan met de kerk. In Egypte. Ja. In het Egypte der duisternis. Ja. Buiten de dadelijke gemeenschap geraakt. En buiten de dadelijke bediening kwijtgeraakt. in de wereld en in de kerk kwijtgeraakt. Ach, Heere, waar zijt gij? Waar, zeg mij waar mijn liefste is. Of weet u het? Ik weet het menigmaal niet. Hoe ik mijn liefste terug zal vinden. Want ik heb hem menigmaal verlaten. U misschien niet. Deze man wel. Menigmaal heb ik hem de rug toegekeerd. Menigmaal heb ik het vlees verkozen boven de heiligheid des Heren. Menigmaal was ik geen sieraad. Menigmaal heb ik schuld met schuld vermeerderd. En zonde met zonde. Of u niet? U niet? Ik hoop het. Ik hoop het, maar ik wel. En ik denk dat er toch zijn in mijn midden die daar iets van weten. Die daar enig gevoel van omdragen. Die zeggen, ja, dominee. Niet omdat u het zegt, maar ik geloof toch dat het waar is. Dat verblijf in Egypte is niet eenvoudig. Dat is niet voor ons vlees. Dat is niet naar ons genoegen. Dat is een plaats. Eigenlijk is het een plaats der vreemdelingschappen. Eigenlijk moeten we zeggen God, tegen Gods volk. Wij leven op vijandsgrondgebied. Er is hier op aarde niets voor ons bij. Maar het leven van Gods kerk, de weg die de Heer met zijn volk houdt, is toch vol tegenstellingen. Ja. Want gemeente, wat is nou bij dat alles? Wat is nou in die droefheid? Wat is nou in die pijn, in die strijd, in dat gemis? Wat is daar nou de zonzijde, mag ik het zo eens zeggen? He? Ja, we zien de zon ook nog schijnen vandaag, midden in de winter. Het is buitengewoon dat er zoveel zon is. Het gras begint dan weer te groeien. Wat is nou de zonzijde? Wat is nou de positieve kant voor de kerk? Voor de levende kerk bedoel ik nog steeds, he? Voor Gods volk. Dat is dat nou de wereld ten dienste staat van de kerk. Dat nou de wereld en alles wat in de wereld is, uiteindelijk moet dienen om Gods volk in leven te houden en hen te bewaren. En daar spreekt Gods woord van. De rammen van Nebajot zullen u dienen. Het verblijf in Egypte. Gemeente, kent u daar iets van? Of zegt u dat? Ik weet dat ik niet goed. Dommer, ik weet dat ik niet goed woord over heb. Ja, daar kan ik me wel in denken. Want de Heer die brengt in Egypte. Je kan niet zelf naar Egypte gaan hoor. Nee. De Heer zegt tegen Jozef en Maria, neem het kindje en ga. En blijf daar totdat ik u zeg. Maar een zaak van de Heer. En dat mag de kerk dan wel eens weten, dat ze zichzelf daar niet gebracht hebben. Hoewel het ontstaan van Egypte een gevolg is van onze diepe val, is het verblijf in Egypte nogthans een zaak van de Heere. Hij zal niet begeven nog verlaten. Wat zijn hand begon, hij is de levensbron. Hij zal bijstand zenden. En hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En ook al zijn ze in Egypte opstandig en tegen, ook al kunnen ze het met God niet eens worden, als ze in het bejaardenhuis moeten of als ze naar het ziekenhuis moeten. Of als ze hun werk niet kunnen doen, of als ze aan hun roeping niet kunnen beantwoorden. Oh, al is het dat alles in opstand komt tegen de weg die de Heere met hen gaat. Nochtans bewaart hij hen in Egypte. Ze zijn zo veilig. Ze zijn zo veilig in Egypte. Ja, ik heb er eigenlijk geen voorbeeld voor. Zo veilig, zegt een gedicht. Veilig. Mag ik het zeggen? Veilig in Jezus' armen. Omdat Hij er geweest is. Omdat God de Vader hem beveiligd heeft in de duistere nacht. We gaan ervan zingen. Om met een kort woordje van toepassing te eindigen. Ik weet niet eens precies hoe laat het is. Dat kan nog wel. We gaan ervan zingen, gemeente. Uit Psalm 34, het 10e en het 11e vers. Psalm 34, vers 10 en vers 11. God zorgt als het leed genaakt. Dat hij niet gans ter neder stort, dat hem geen been gebroken wordt. Is God die hem bewaakt. En de Heere verlost en spaart zijn volk. 10 en 11 van Psalm 34. Destijds willen de profeet Hosea heeft het geprofeteerd. Het profetisch woord dat zeer vast is, is voor de kerk. Voor de levende kerk tot troost in de duisternis. In het Egypte de duisternis. in het leven van de duisternis, waarin ze menigmaal terechtkomen. En moeten zeggen, hoe lang, Heere, waar zijt gij? Ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. En keer ik achterwaarts, zo tast ik hem. Ze tasten in het donker, meen ik maar. Maar, zegt de profeet, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wie is die zoon? Wie is die zoon? Ja, de Heer Jezus. Nee. Ja. Nee. Wie is die zoon? Die zoon, dat is Israël. Want daaraan vooraf gaat, gaan deze woorden. Toen het een kind was, heb ik Israël lief gehad. Daarom heb ik mijn zoon geroepen uit Egypte. En de Heere zegt tot Mozes, wanneer hij naar Farao moet gaan, dan zegt de Heere, zeg tegen Farao, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Zo rijk is de profetie. Zo rijk is God in zijn ontferming. Zo rijk is hij in zijn liefde. Want wat was er nou van dat volk te zeggen? Dat volk Israël. Het was toch maar een hoopje opstandelingen. Hè? Het was toch maar een hoopje murmureerders en opstandelingen tegen God. Zeg tegen Farao, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. En toen hij een kind was, heb ik hem lief gehad. Daarom heb ik hem geroepen uit Egypte. Ja, ja. Daarom roept de Heer nog. Omdat hij lief heeft. Geloof je dat, jongens? En meisjes, gelooft u dat, ouderen, in mijn bidden? Onze derde gedachte is geroepen uit Egypte. En dan komen we bij de noodzaak van de waarachtige bekering. Van de wedergeboorte van het geloof. Van het toevlucht nemen. Tot de Heere. Gelooft gij dat de Heere roept? Omdat zoals Petrus zegt, hij niet wil dat een van deze kleine verloren zal gaan. Ja, dominee. Ja, dat staat er nou wel. Oh, dat staat er toch. Ik ben blij dat u het herkent, dat er toch staat. Ja, dat staat er nou wel, maar is dat nou ook voor mij? Is dat nou ook voor onze kinderen? Is dat nou echt waar? Ja, gemeente, ik weet van mezelf dat wij bereid zijn God tot een leugenaar te maken. Als het ons uitkomt. En als het geloof niet werkzaam is in ons hart. En we moeten met ons verstand de dingen gaan beredeneren. Dan komt het uiteindelijk daarop neer dat God het altijd verkeerd doet. Maar hij zond zijn zoon naar Egypte, Israël. Om daar te verblijven. Onder slavernij. Onder de druk en bij de druk van de tegelovens om stenen te bakken. Het volk van God dat hij lief gehad heeft. Met een eeuwige en onveranderlijke liefde. Wie kan dat nou begrijpen? Wie heeft daar nou een oplossend, een eindoordeel, een antwoord op? Dat zullen we hier aan deze kant van het graf nooit krijgen. Waarom dat de Heer ons leidt in zulke weg, waarom hij zijn volk daar gebracht heeft. Ja, opdat het, ja, kijk, er zijn wel mensen die zeggen natuurlijk inderdaad, de mens is gevallen, hè, opdat God in zijn bekering verheerlijkt zal. Dit is allemaal wel waar, maar we zijn toch maar gevallen. En we zijn toch maar een volk dat in duisternis wandelt. En waarom? Waarom verkeert de kerk in duisternis? Waarom is de kerk op de vlucht? Waarom is het zo donker? Waarom is het zo bang? Waarom is het zo moedeloos en zo troosteloos? Waarom is er geen blijdschap? Waarom is er geen innerlijke vreugde in God? Om wat hij gedaan heeft. Omdat de profetie vervuld is. Ook in onze dagen. Dat wij mochten gewagen en beluisteren. Van de komst van Christus in deze aarde. Dat hij moet vluchten naar Egypte. En dat hij daar geweest is. Opdat zijn volk hier op aarde kan zijn. En erdoor geholpen kan worden. En in de strijd bijgestaan kan worden. En in de duisternis voorgelicht kan worden. Dat is allemaal omdat hij dat gedaan heeft en wilde doen. Is dat geen reden tot blijdschap en verheuging? Is dat geen aanleiding om de Heere groot te maken, om zijn naam te loven en te prijzen? Maar ik hoor er niks van. Een enkele keer op een gesprek. Een heel enkele keer. Als je nou eens iemand hoort die met die nood loopt, dat de kerk in duisternis is, dat de kerk op de vlucht is. Maar hij zal geroepen. Hij heeft hen geroepen uit de duisternis van het ongeloof. Hij heeft hen verlost van hun vijandschap tegen God. Hij heeft hen gebracht aan zijn voeten. Hij heeft hen gebracht tot erkentenis van hun schuld. Hij heeft hen gebracht onder het heilig recht Gods. Hij heeft Christus geopenbaard aan hun zielen. Als de enige redder en zaligmaker voor zondaren. Hij heeft hen veel getoond en hij heeft veel geschonken. Maar nog zijn ze in Egypte. En nog zijn er veel duisternissen. Ook gemeente na ontvangen genade, ja, het is zo'n versteende uitdrukking geworden eigenlijk. Maar ook na de beoefening van het geloof. Ook na gelegen te hebben aan de borsten der vertroosting. Ook die zoete, die liefde gesmaakt te hebben. Die eerste liefde. Ook dan moeten ze getrokken worden. En ze zullen getrokken worden. Ze zullen tenslotte door Gods almacht en nooit en onveranderlijke liefde zullen ze getrokken worden. Tijdens een ogenblik zullen ze hun hoofd mogen verheffen boven het stof. En zal de morgen zich, de morgenster, in het oog gekregen worden. Ja, dominee, maar hij moet opgaan in de harten, jawel. Jawel, maar hij kan niet opgaan in de hart als we hem niet in het oog gekregen hebben. Dus mocht u hem vanmorgen eens in het oog gekregen hebben. In zijn vernederde gangen. Daar. In Egypte. In het oog gekregen hebben dat hij dat voor u gedaan heeft. Opdat uw vlucht veilig zou zijn. Veilig door deze wereld om te komen daar. Waar de Heere je hebben wil. Waar zijn naam verheerlijkt wordt. En hij zal u trekken. Hij zal ze trekken uit het diepe mee, zegt de ellende, om straks onbeperkt en onbelemmerd God groot te maken. Voor het heilot dat rechtvaardigen verkregen, dat afvloeit van God hun sterkte, als de angst hen knelt. Des Heeren hulp bevrijdt hen voor het geweld. En dat omdat Christus zich heeft overgegeven aan het geweld. En hij zich niet geschaamd heeft hen broeders te noemen. Die in de strijd met hem dreigen om te komen. Maar voor wie hij hier op aarde een plaats bepaald heeft en zijn woord gegeven heeft, dat spreekt van hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Mocht nog zijn, heren, dat we de morgen van deze dag iets kregen te proeven en te smaken van die trouw. Die trouw van alles wat gij ooit hebt bevolen. Want het staat op de rotssteen. Christus die gekomen is uit zijn heerlijkheid en neergedaald is naar deze lage aarde. Om daar uitgeworpen te worden, om daar op de vlucht te moeten gaan. Maar ook om weer geroepen te mogen worden. Als dat grote voorbeeld van zijn kerk, van zijn volk. Om niet alleen de Heer Jezus te mogen volgen op zijn vlucht, maar ook achter hem aan te mogen komen straks. In zijn triomftocht over de wereld en over de zondaren. Om dan achter hem aan te mogen komen, om dan aan zijn, ja, aan zijn klederen te mogen hangen. Om mee te mogen gaan. Dan hoeven we niet vooraan te staan, heren. Als we maar mee mogen gaan. Wat zal dat zijn in die triomftocht? Wat zal die juichkreet? Ach, die zal over de hele wereld klinken. En zondaren zullen de kerk dan nakijken. Ze zullen ze nakijken. En ze zullen met spijt, met berouw en met pijn moeten betuigen. Had ik toch, ja, hem mogen volgen. Op zijn vlucht, veracht en verworpen, uitgestoten en vernederd tot in de dood toe. Maar ook met hem getrokken. Met hem getrokken, geroepen, thuisgebracht. En dat tot in alle eeuwigheid. Heren, wil zo uw woord daar nog achtervolgen als een woord van bemoediging en vertroosting voor uw kerk. Dat de wereld en de onbekeerde zondaren nog jaloers mogen worden en dat ze nog mogen staan om hem te kennen. Niet hoge dingen te zoeken, maar om hem te zoeken hier in de plaats die gij hen gegeven hebt, hier in dit Egypte der duisternis. Om hem daar te mogen zien met een oog des geloofs, als die grote vluchteling die zijn kerk op sleeptouw heeft genomen, dwars door deze wereld heen, om te brengen aan die plaats waar hij eeuwig groot gemaakt zal worden. Heere, ontferm u over ons allen tezamen, om Jezus wil. Amen. Het laatste versje van Psalm 37 willen we samen zingen. Psalm 37, vers 20. Ik heb het u al voorgelezen. Ons huiswaarts dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.